Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over beursetiketten. Want ja, de Franse regering wist bijvoorbeeld niet van tevoren dat de KLM van plan was om een behoorlijke hap aandelen te kopen van KLM Air France. Elon Musk die zit weer in de pinari vanwege een tweet. En de PvdA wil iets doen tegen bedrijven die eigen aandelen kopen. Zomaar even wat beursnieuws van vandaag. Nou, stel je vragen over deze verhalen en over andere beursdoels en dons, over voorkennis bijvoorbeeld, door te twitteren. Dat kan je doen @BNR. Je mag het doen via Facebook. Je kan me mailen askme@bnr.nl. WhatsAppen mag altijd. Dat nummer staat op bnr.nl. Of je kan ook even bellen naar de studio. 020-468-4x0. Maar dan stel je jouw vraag gewoon live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Ralf Wessels, hoofdbeveiligingsstrategie ABN AMRO, en Errol Keijner. Hij is adjunct directeur VEB Keijner. Dus dat heb ik goed gezegd.
Keijner, prima.
Hoofdbeleggingsstrategie, dat zei ik toch? Nee, wat zei ik, beveiligingsstrategie? Oh, maar het is beleggingsstrategie, ja. Nou, dat moet ook veilig gebeuren, dus niet zo bij de hand, meneer de regisseur. Nou, welkom heren, fijn dat jullie er zijn. En ik heb ook een stagiairevraag in de studio, Christine. Welkom.
Ja, goed.
Christiana. Nou, jij kan, als je vragen hebt, weet je gewoon tussendoor even komen. Mag je vragen stellen, je studeert journalistiek. Dus ook als je je bullshitmeter afgaat, naar de heren toe gewoon even aan de bel trekken.
Hij zou zeggen louter nuttige dingen.
Louter nuttige dingen. Gelukkig twijfel daar niet aan. Nou ja, laten we beginnen bij het begin. De Franse regering wist niet dat de Nederlandse staat de belang in Air France KLM zou nemen. Dat zegt minister van Economische Zaken Bruno Le Maire tenminste. Ja, is het terecht dat het niet is ingericht, Errol?
Nou, er is geen verplichting om het van tevoren aan te kondigen. Dus ik zie niet wat het issue is.
Ja, maar is het, ik bedoel, maar als overheid dan, ja, sorry, dan kijk ik even naar de bankier, want die hebben toch ook met de overheid te maken. Ralf, de overheid, is dat normaal dat de overheid op deze sneaky manier te werk gaat?
Nou, in principe wil je niet in de markt bekend maken als jij een grote partij wil kopen. En of je dan de overheid bent of niet, dat maakt niet uit. Je moet wel volgens de regels op een gegeven moment, als je bepaald marktaandeel hebt verkregen, moet je dat wel kenbaar maken. Een andere vraag is of je wil dat overheden zich in beursgenoteerde bedrijven daar belangen in nemen.
Ja, maar dat kost ons hoeveel? 680 miljoen?
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk om de belangen van KLM te behartigen. Dan kun je ook afvragen van ja, hadden ze dat niet een paar jaar eerder moeten doen. Want de soap Air France KLM gaat natuurlijk al een tijdje door. En ja, als je puur kijkt vanuit beurstechnische redenen, vanuit aandeelhouder, dan zie je dat met het toetreden van de Nederlandse overheid, het politieke risico en de bedrijfsvoering, dat eventueel de politiek daar zich mee gaat bemoeien, is toegenomen. Het liefst had je gewild dat Air France bij wijze van dat Frankrijk zijn belang in Air France had tot afgebouwd.
Dat zou voor
de beurs het meest ideale scenario zijn geweest.
Is dat de echte typische beursman die aan het praten is?
Nee, dat zegt iedereen die iets met beleggen te maken heeft. Dit is een politiek dossier, heeft eigenlijk niets meer met beleggen te maken, wat hier gaande is. En inderdaad, ik ben het helemaal eens met de andere gast. Het beste is dat overheden wegblijven bij dit soort zaken.
Wat doet dit met de prijs?
Nou, de prijs is gedaald. Dat is enigszins verrassend. Als er een nieuwe koper ontstaat, gaat normaal gesproken de prijs omhoog. Meer vraag dan inderdaad het oude aanbod. Echter, de resterende aandeelhouders zijn nu bang van, jeetje, nu wordt het nog moeilijker om waarde te persen uit dit conglomeraat.
Waarde te persen, dat klinkt bijna, sorry hoor, dat klinkt dus een soort van bevalling van, ik moet mijn geld aan, we gaan het even eruit persen. Is dat, doen jullie deal op de beurs?
Nee, dat niet. Maar wat wel, kijk, als je wel kijkt naar de koers, is dat natuurlijk de afgelopen tijd, of sinds het begin dit jaar, behoorlijk fors opgelopen. Dat heeft met twee dingen te maken. Waarschijnlijk dat de Nederlandse staat een deel heeft gekocht. Maar dat is een nieuwe topman. En daarvan is de hoop dat hij eindelijk het beleid weet te veranderen. Waar vooral de Franse takken wat efficiënter gaat werken. Maar uiteindelijk met deze aankondiging is natuurlijk, ja, wat ik net zei, het politieke gebeuren is toegenomen.
Ja, maar over bij de politiek te blijven, volgens Le Maire was het voor Air France KLM essentieel dat het bedrijf zonder, of tenminste geleid zou worden, zonder nationale publieke inmenging. Schendt Nederland die afspraken nu?
Nou, maar kom op, dat niet. Want het is een aandeelhouder, ze hebben niet de meerderheid. Dus ze kunnen niet alles beslissen. En natuurlijk, ja, maar Air France KLM heeft een aandelen verleden, en vooral het Franse gedeelte natuurlijk, dat de overheid zich er continu mee bemoeit met benoemingen van topmannen. Dus laten we dat, dit is ook allemaal gewoon een politiek spel, ook in de media. Dus laten we er rationeel naar blijven kijken.
Dus puur strategisch wel een goede set van de regering geweest?
Om het belang van KLM te bedienen. Maar wat ik belangrijk vind, kijk, we nemen daar een aandeel in. Kijk naar lange termijn trends. Dan, en ik wil me niet nog verder in een politieke discussie mengen,
nee, maar
het klimaat gaat veranderen. Ja. Het wordt warmer. Ja. Dus We gaan er naartoe en je hoort daar steeds meer geluiden over dat de vervuiler gaat betalen, dat de gebruiker gaat betalen. Dus op de lange termijn, op kerosine zit geen belasting, op vliegtickets zit geen belasting. Dus op de lange termijn krijg je misschien wel een situatie dat dat wel gaat komen. Nou, dan is dat misschien wat minder goed voor de luchtvaart. Ik zie liever dat de Nederlandse overheid geld investeert in een nieuwe vluchthaven voor de kust van IJmuiden. Want de zeespiegel stijgt en Nederland komt misschien een stukje onder water aan het eind van deze eeuw.
Ja, kom je niet met 680 miljoen.
Nee, daar hebben we miljarden voor nodig. Maar 680 is dan een mooi begin.
Is een mooi begin. Oké, in ieder geval de eerste baggerwerkzaamheden. Of de eerste polderwerkzaamheden. Ik kreeg een vraag hier binnen. Bestaat het, ik weet niet, het PPT, het Plunge Protection Team? Of is dat een fabeltje? Kennen jullie dat?
Ja, dat is een Amerikaanse, dat gebeurt in Amerika. Ik lees het altijd wel en ik volg ook mensen waarin dat af en toe bekend is dat ze aan het werk zijn.
Wat doet het team?
Nou, die ondersteunen gewoon de markt. Dus die kunnen een deel, die kunnen gewoon aandelen kopen, bij wijze van spreken. Dat wil niet altijd zeggen dat een daling gestopt wordt, hoor. Maar soms proberen ze met bijvoorbeeld rond bepaalde nieuws-events proberen ze de markt te ondersteunen. Maar dan nog is dat geen voorkennis, hè?
Nee.
Nee, want wat je doet is je ondersteunt de markt. Maar het is niet zo dat je handelt op basis. In principe is handel op basis van voorkennis is dat jij denkt een gewin te kunnen behalen op basis van informatie die naar de markt komt. Dus zeg maar even, er zijn altijd na de aanslagen van 9/11 zijn er altijd geruchten geweest dat er iemand heel veel opties had genomen die voorspelde dat er een koersdaling zou gebeuren op vliegtuigaandelen. Nou, dat gebeurde natuurlijk ook.
Ja.
Dat is eigenlijk handelen op basis van voorkennis. Want die wisten wat er ging gebeuren. Ze hebben die man nooit kunnen, of die personen nooit
maar
kunnen.
Maar die moesten dan weten ook dat er echt een aanslag zou gebeuren, ja, met de vliegtuig.
Ja, dus, maar dat Plunge Protection Team anticipeert niet van oké, het gaat zoveel dalen, dus we gaan er winst op maken. Het is meer eigenlijk alleen om de beurs niet weg te laten glijden.
Oké, maar straks wil de overheid.
Dat kost per saldo geld dan. Ja.
Maar straks, Errol, wil de overheid vliegverkeer zwaarder belasten. Terwijl ze zelf een belangrijk deel van de aandelen aan France KLM hebben. Kortom, dat bijt toch?
Ja, dat bijt enorm. En dat, daar pleit ik ook voor. Overheden zouden eigenlijk weg moeten blijven bij belangen of grote belangen te nemen in beursgenoteerde vennootschappen. Als je echt de baas wilt zijn op allerlei terreinen, ja, haal het bedrijf dan maar van de beurs af. Als je zo nodig de baas wilt spelen. In dit geval laat gewoon de markt haar werk doen. En je ziet in het dossier Air France KLM, het is veel meer politiek dan iets wat te maken heeft met beleggen.
Maar als ze nou aandelen zouden verkopen voordat ze de belasting invoeren, is dat handelen met voorkennis?
Ik zou menen van wel.
Ja, dat denkt u erg op, ja. KLM, de ondernemingsraad en verschillende vakbonden zijn blij met de aankomst van de aandelen ALM. Tenminste, Air France KLM, dat is duidelijk, dat de Nederlandse staat het gekocht heeft tenminste. Gisteravond lichtte minister Hoekstra van Financiën toe waarom hij 12,7% van de aandelen Air France KLM heeft verkocht.
Dit publieke belang werd tot voor kort voornamelijk gewaarborgd door afspraken over de invulling van het bestuur en over de positie van KLM binnen de holding Air France KLM. En kortheidshalve is de conclusie van het kabinet geweest dat deze afspraken ons simpelweg te weinig zekerheid geven naar de toekomst toe.
Ja, politiek die elkaar niet vertrouwt.
Ja, dat is toch, hij weet het mooi te zeggen.
Ja, maar dan kan je hem toch, heeft hij wel een punt dan, of niet?
Ja, vanuit zijn optiek, zoals hij dat brengt, kan je dat zeggen. Alleen,
Ik weet dat je bij je startpunt blijft, maar hij heeft toch wel een punt nu. Als
ja,
het zegt,
ja, dat klopt. Maar een belegger kijkt er natuurlijk anders naar. Kijk, als je kijkt, en daarom is de ondernemersraad natuurlijk ook blij, hij behartigt wel het belang van KLM. En dat weet de Nederlandse overheid, of KLM weet nu, dat ze hier van de Nederlandse overheid achter zich hebben.
Ja.
En voorheen was dat altijd telkens niet, of veel minder het geval, met een veel kleiner aandeel. Dus ja, vanuit die optiek is dat positief. Alleen, ik kijk ernaar vanuit de politiek en oké, wat moet de politiek doen? Ik heb veel liever dat ze infrastructuur ontwikkelen, zodat zeg maar, ze het bedrijfsleven de gelegenheid geeft om te investeren en dat het bedrijfsleven zich verder ontwikkelt dan dat ze echt participeren in bedrijven zelf.
Hoe moeilijk is het eigenlijk om zo in het geheim zo even 680 miljoen of zo'n groot bedrijf te kopen?
Ja, dat is inderdaad niet gemakkelijk. Je zult ofwel een grote partij moeten vinden die toevallig van haar pakket af wil, of je koopt geleidelijk aandelen bij en dan gaat de koers omhoog. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd ook wel gezien. Ik vraag me trouwens af, hè, of de overheid datgene bereikt wat ze nu echt willen. Want ze zullen wellicht tot de conclusie komen dat de macht van aandeelhouders een stuk minder is dan algemeen wordt aangenomen. En als je nu gepraat over het beïnvloeden van strategische beslissingen die uiteindelijk bij het bestuur liggen van Air France KLM. En je praat over de macht van de politiek erachter. Dan denk ik dat de Nederlandse politiek niet zo sterk is als die van de Fransen. Het is echt het terrein van de Fransen. De Fransen zijn echt bekend met machtspolitiek. Dat is iets waar wij als Nederlanders een stuk minder goed in zijn. En dan te hopen dat je door 12% of 14% aandeelhouderskapitaal tot je toe te nemen, dat je daarmee een doorslag kunt geven. Ik waag het te betwijfelen.
Oké. Okay. Nou, Christian, je hebt het eerste kwartier heb je gehoord. Als jij als student journalistiek kijkt naar deze move van de regering, hoe beoordeel jij het?
Een van de vragen die ik eigenlijk heb is wat Nederland hier concreet mee probeert te bereiken.
Ze proberen dus de belangen te consolideren van de KLM Air France.
Ja, en wat ik me dan meteen afvraag, zijn er niet andere manieren om dat te bereiken in plaats van dus zoveel aandelen te kopen?
Ja, zouden ze het strategisch beter hebben of een andere manier hebben kunnen doen? Zeker nu, want je krijgt toch een beetje wrijving met de Fransen op deze manier.
Ja, maar je kunt de dominantie van de Fransen zijn gewoon de baas. Mm-hmm. Anders hadden we het toen de tijd ook nooit moeten verkopen aan de Fransen. Dus laten we eerlijk zijn.
Dus we moeten ons gewoon niet voor de gek houden.
Dit is een spelletje waar de Fransen nu eenmaal veel beter in zijn dan Nederlanders. En ze proberen nu een inhaalslag te maken. En natuurlijk helpt het. Maar nogmaals, ik denk dat uiteindelijk Nederland in plaats van met 5-0 achter staat, nu met 3-0 achter staat.
Ja, dat is duidelijk. Nou, we hebben Tekin hangen aan de lijn, die gaat zo zijn vraag stellen. En dan gaan we het dossier KLM ook misschien nog even doorbespreken. Maar dan wil ik ook gaan praten over de PVDA die vandaag in het nieuws kwam. Dat bedrijven niet meer mogen, aandelen meer in hun eigen bedrijf mogen kopen. Ik begrijp het niet zo goed, maar jullie kunnen het vast wel duiden voor me, want daarom zitten jullie hier. En heb jij nog vragen, laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Of je mag natuurlijk even bellen 020-468-4x0. De feiten en de fouten. Fabels komen er ook aan.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over beursetiketten. Wat mag wel, wat mag niet op de beurs? We hebben net KLM besproken. En we gaan zo meteen verder. Ik praat vandaag met Ralf Wessels. Hij is hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO. En met Errol Keijner. Hij is adjunct directeur bij de VEB. Dat is de Vereniging van Effecten...
Bezitters,
ja, sorry. Moest ik
van beleggers.
Beleggers, ja, van beleggers. Ik zei het al voor de break, we hadden Tekin hangen. En die heeft een vraag. Tekin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, kan je telefoon of je radio ietsje zachter zetten?
Ja.
Ja, dit is beter.
Wat ik wilde vragen is, is het de bedoeling dat de staat de aandelen opkoopt om ze naar de hand weer op de beurs te doen voor de particuliere beleggers? Dan lijkt het net dat met voorbedachte raden toch binnenshuis wil houden.
Ja, wat denk jij?
Ik denk niet dat dit de opzet is. De Nederlandse overheid wil meer te zeggen hebben. En dit is een methode om ze wat meer een sterkere machtspositie te geven. Als ze die aandelen weer doorschuiven naar anderen, zeker als er vele duizenden particuliere beleggertjes zouden zijn, dan hebben ze nog steeds niet meer controle dan ze eerst hadden.
Ja. Ik denk wel dat, stel dat de Nederlandse overheid met de Franse overheid overeenkomt, dat beide overheden het belang afbouwen, dan zou het theoretisch kunnen. Maar als dat niet gebeurt, dan zal de Nederlandse staat een tegenhanger willen zijn van de Franse staat.
Oké. Tromp Meesters, goedemorgen.
Dag, Tantes, goedemorgen. Ik heb een vraag, eigenlijk een stelling. Ik ben benieuwd hoe het panel daarop reageert. Als je 49% van de aandelen hebt, heb je geen moer te zeggen. Als je 51% hebt, of 50% plus, heb je alles te zeggen. Geldt dat hier ook zo? Dat is mijn stelling.
Ja, ik vind het een terechte stelling. Ik zou het ook zo zeggen.
Zo werkt het niet helemaal. Je hebt aanmerkelijke belangen, je hebt volledige zeggenschap. Dat heeft allemaal met percentages te maken die ik niet precies even allemaal uit mijn hoofd weet. Maar het klopt, als je 51% hebt, dan heb je alles voor het zeggen. Maar al zit je er net onder, of als je meer dan 20% hebt, dan kan je bijvoorbeeld wel vaak mensen in de board aanstellen. En die gaan natuurlijk ook over de lange termijn strategie van een bedrijf. Dus dan heb je echt wel meer invloed dan als jij 10 aandeeltjes in je privéportefeuille hebt, zo gezegd.
Ja, één nuance daarbij. De Fransen zijn slim genoeg om voornamelijk meer stemrecht te geven aan lange termijn aandeelhouders. Dus aandeelhouders die al vele jaren aandeelhouder zijn. De Nederlandse staat is net pas weer aandeelhouder geworden. Dus ze hebben minder stemrecht voor diezelfde aandelen dan de aandelen die bij Frankrijk gelieerde partijen liggen.
Ja, ik krijg hier een vraag binnen. Kunt u ook uitleggen waarom beleggers niet juist blij zijn dat er een grote hoeveelheid KLM-aandelen nu voor langere tijd vastzitten? Eigenlijk te vergelijken met een inkoopprogramma, toch?
Ja, als dit geen politiek dossier zou zijn, zou het heel goed nieuws zijn. Een grote koop op de markt, dus de aandelenkoers vliegt omhoog. Feit is dat de aandelenkoers juist omlaag is gegaan, omdat veel beleggers bang zijn dat KLM Air France in economische zin minder zal presteren, juist omdat de politieke invloed nu van de twee kanten sterker gaat zijn, zowel vanuit de Nederlandse als de Franse kant.
Ja. De overheden zullen veel meer de belangen van andere stakeholders, waaronder personeel, gaan behartigen. En dat is over het algemeen wat minder goed voor winstmarges en daarmee dus slechter voor aandeelhouders.
Ja, krijg je er ook eentje binnen. Is het niet zo dat Nederland al een heel groot aandelenpakket had van KLM en ja...
Nou, van KLM, daar hadden ze 5, maar niet van de overkoepelende. Of zal die 4 zoveel? 4,7 zoveel, maar nu zitten ze in de overkoepelende
orde. Het is weer een hele andere.
Ja, dat is samen met Air France KLM.
Ja, oké, okay. Dus dat scheelt gewoon. Even kijken, wat had de regering dan moeten doen in de wetenschap dat de Franse regering altijd hun eigen bedrijf zal beschermen?
Ja, ze hadden nooit moeten samengaan in dat opzicht. Ja. Van de andere kant, er waren toen hele goede redeneringen dat KLM zelfstandig op de lange termijn ook issues zou hebben. Dus samengaan met een grote partij was zeer, zeer zinvol. Een van de redenen dat KLM ook heel winstgevend is, heeft niet alleen te maken dat ze heel efficiënt aan zich zijn vergeleken met de Air France, met de Franse poot, maar dat heeft er ook mee te maken dat ze dus samenwerken met de Fransen. Veel vliegverkeer inderdaad naar Schiphol gaat. Dus zij profiteren ook, wij profiteren ook heel erg van die samenwerking met Air France.
Ja. Als je kijkt naar de luchtvaartsector, daar is gruwelijke concurrentie. Zowel op de kostenafstanden met alle Ryanair's en EasyJet's, dus de hele goedkope budgetmaatschappijen, en op de lange afstanden van de grote carriers uit het Midden-Oosten. Dus er moest consolideren, dus er moesten al die Europese landelijke vliegtuigmaatschappijen, die moesten met elkaar samengaan, want anders zou het sowieso vliegen.
Nooit geluk, nee. En ja, het KLM, ik had laatst ook iemand hier het over de KLM had, en die zei, de KLM is eigenlijk ook als we zijn als markt te klein om een bedrijf als KLM te laten groeien. Dus juist, we moesten ook die samenwerking met de Fransen aangaan, omdat onze lokale markt gewoon te klein is om die blauwe zwanen nog meer te laten uitvliegen. Heren, we gaan dit KLM dus een beetje afsluiten hier, en dan gaan we dat doen door de feiten en fabels ertussen te gooien. Ik poneer wat stellingen. Het enige wat jullie moeten zeggen is feit of fabel, en een eventuele toelichting komt erna. We beginnen bij de eerste. Er wordt heel veel gehandeld met voorkennis, en dat komt doordat het nauwelijks aan te tonen is. Feit of fabel?
Fabel.
Fabel.
Ja, jullie zouden feit moeten zeggen. Dan hadden we de pop aan het dansen hier. Als belegger wat meer liefde voor bedrijven zouden opbrengen en wat minder voor de eigen portemonnee, zodat op termijn meer opleveren. Feit of fabel?
Fabel.
Oh, feit?
Ja. En ja, hij moet, oké. De laatste, op de beurzen gold en geld maar één regel. Greed is good. Feit of fabel?
Als je het binnen de wet doet, is het oké. Als het buiten de wet is, is het heel, heel slecht.
Feit of fabel?
Allebei.
Fabel.
Fabel. Oké. Goed zo, ja.
Nee, sorry, feit.
Wat zei je?
Excuus. Feit.
Feit, greed is good.
Nee, greed is niet good, dus... Of nee, dan is het wel een fabel.
Is het een fabel, ja?
Nee, sorry.
Zo zie je maar, het is bijna Freudiaans dat je denkt, wacht even. Laten we even bij... Het is een gevleugelde uitspraak natuurlijk uit de film. Het was volgens mij van...
Wall Street
was het, weet je, greed is good. Dat is natuurlijk wel het idee dat er bestaat.
Juist. Dus de basis van het kapitalisme is inderdaad een soort eigenbelang. Geldelijk belang.
Korte termijn, denk ik.
Maar dat kan excessen hebben. En vandaar dat ik zeg, er zijn situaties waar het gewoon heel gevaarlijk is. Dus dat moet je eens is inkaderen.
Ja, ja.
Daar ben ik het dan niet mee eens. We hebben vorig jaar niet, december 2017 hebben we gezien wat greed kan doen. Dan hoef ik alleen maar bitcoin te zeggen, dan weten we allemaal waar we het over hebben. En dan verwijs ik graag naar Warren Buffett, een hele goede belegger die er voor de hele lange termijn in zit en dan gewoon naar strategieën kijkt en hoe management opereert. En natuurlijk, je wil gewoon een goed rendement hebben, maar greed dan begin je zeg maar de realiteit af en toe uit het oog te verliezen. Precies. En neem je onverantwoorde risico's. En dat is nooit goed.
Oké. Okay. Nee, ik vind, voor mij is het overduidelijk. Maar je ziet gewoon dat het idee dat er bestaat over de beursjongens. Het zijn vaak snelle jongens in snelle auto's. Die gaan voor het snelle geld. Het heeft ook te maken met, je hebt bepaalde private equity fondsen die echt heel snel willen
handelen. Laat ik dan als tegenhanger zeggen dat ik ben met OV gekomen.
Ja, kijk, zie je, dus zo kan het ook.
Ik
ja,
ook trouwens.
Ja, jullie zijn bijna met OVK, okay, maar wel eerste klas. Enfin, we gaan even naar ander nieuws. Vanmorgen De PvdA wil dat bedrijven stoppen met het kopen van hun eigen aandelen. Uit de analyse van BNR blijkt dat meer dan de helft van de AEX-fondsen het afgelopen jaar zo'n programma hebben opgestart. Henk Nijboer van de PvdA is daar niet blij mee.
Je kunt in plaats van aandelen inkopen natuurlijk ook investeren in de toekomst van het bedrijf. Blijkbaar zien die bedrijven de mogelijkheden daarvoor niet. En ook de medewerkers beter belonen. En als je kijkt naar de internationale omgeving en ook naar Nederland, zie je dat de lonen steeds verder achterblijven en de winsten toenemen. Dus dat zijn bij elkaar heel zorgelijke ontwikkelingen. Ja.
Errol heeft een punt.
Hij heeft een punt als het waar zou zijn dat de investeringsmogelijkheden voor het oprapen liggen. Als een bedrijf investeringsmogelijkheden ziet en die investeringen die renderen heel goed, zo'n bedrijf die investering gaat doen wordt omarmd door beleggers. Dat vinden ze geweldig, want daarmee gaan ze nog rijker worden over misschien 5, over 10 jaar, of over 3 jaar of wat dan ook. Het laatste echter wat je wilt is als een bedrijf om berg geld zit, dat ze daar maar gaan weggooien aan slechte overnames, ondoordachte overnames, heel veel risico gaan nemen of gewoon heel slechte investeringen gaan doen. En dat soort situaties kun je het geld beter teruggeven aan de beleggers door aandelen in te kopen of dividend uit te keren.
Oké. Hoe kijk jij er tegen?
Ja, nou ja, ik zou zeggen, ik moet toch nog even in de finance boeken. Het idee lijkt een beetje gestolen van de linkse democraten in de Verenigde Staten onder Bernie Sanders. Maar die zeiden dat je het moest gaan belasten. Want in principe wat een bedrijf doet als het eigen aandelen gaat inkopen. Een bedrijf doet investeringen en dan verwacht het daar een bepaald rendement op te halen. Als ze investeringsmogelijkheden zien, maar niet verwachten dat rendement te behalen, dan kan het beter zijn om het gewoon maar uit te keren. Nou, dan heb je dat kan via dividend of via inkoop van eigen aandelen. Nou, voor dividend, daar zijn beleggers heel erg kijken daar heel erg naar. Dus die verwachten dat elk jaar. Dus je bent met inkoop van eigen aandelen flexibeler. En dan laat je eigenlijk de keuze aan de beleggers. Oké, ik geef het terug. En dan kan jij het misschien elders investeren, zodat het daar beter aan in het werk wordt gesteld. Wat als de PvdA dit dan wil, dan beter kan zeggen, we gaan het belasten. Want dat is natuurlijk inkoop van eigen aandelen. Als je dividend uitbetaalt, heb je dividendbelasting. Ja. En dat gaat iets anders. Dus vanuit die optiek zou je er dan wel naar te kunnen kijken.
Ja, maar als je kijkt naar de optiek wat zij zeggen van ja, ik gebruik het geld om liever je beloningen beter te doen,
je kunt ook de leveranciers beter betalen. Je kunt de klanten vragen minder te betalen voor je producten en diensten. Je kunt ook je financiers beter gaan belonen, waaronder de aandeelhouders. Er zijn natuurlijk vele keuzes die je moet maken.
Ja, maar laten we even kort blijven. Het gaat erom wat het punt is, en dat is echt zo. Je ziet steeds meer dat de aandeelhouders vooral de winsten halen uit de bedrijven. En dat de mensen die er zelf werken, laten we eerlijk zijn, die zitten in de status quo van die al jaren zo
zit. Als je kijkt, je ziet,
totaal klopt dat.
Ja.
Je ziet dat het inkomensgedeelte zakt van wat bedrijven uitgeven en de winsten daarin dalen. Dat is een trend zien we wereldwijd en dat is een probleem. Je moet natuurlijk, en dat is, als we gaan over de Sustainable Goals van de Verenigde Naties, die 17, dan betekent het allemaal dat we allemaal netter moeten gaan handelen, transparanter en mensen eerlijker die er recht op hebben moeten betalen. Dus vanuit die optiek zouden bedrijven alle stakeholders moeten gaan belonen, inclusief medewerkers. Maar, en dan kom ik weer op die lange termijn trend, Maar wat je ziet, we hebben in de wereld krijgen we een groot tekort aan grondstoffen, et cetera. Maar de overheid, zeg maar, wat hier wordt voorgesteld, de overheid kan enorm sturen met belastingen. Dus waar we nu heel erg allemaal auto's willen, allerlei spullen willen, zie je dat met Airbnb, Uber, et cetera. En de jeugd die is veel meer met swapfietsen of die blauwe fietsen met die blauwe banden, dat we veel meer naar gebruiker gaan. Dus de gebruiker betaalt. Als je daar naartoe gaat, wat ik net ook vertelde over de vliegen, je gaat de gebruiker belasten. Dat zou moeten inhouden dat je nu grootste inkomstenbron van de overheid is inkomstenbelasting.
Ja.
Dus als je nou dat eens gaat verlagen en je gaat het gebruik belasten, dan zorg je bij bedrijven voor een draai dat ze dus misschien inderdaad wat meer personeel en zo gaan aannemen en dat je gewoon de gebruiker gaat belasten.
Ja, jouw visie is duidelijk. Dat zou stellen. We gaan even naar de break toe.
Heel duurzaam.
We gaan even naar de break toe, want we moeten naar het weer verkeerde nieuws. En ik denk dat Christiane dan ook een vraag heeft nog, toch? Of niet?
Ja, zeker.
Je bent er nog weer bij. Christiane Waterman, mijn stagiaire vandaag, die zit te popelen om wat te vragen. Heb jij nog vragen? Laat ons even weten via Twitter, het BNR, via Facebook. Of je mag gewoon ook even bellen. 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, je luistert naar het social radioprogramma van Nederland, Ask Me Anything. En vandaag mag je alles vragen over beursetiketten. De Franse regering wist niet van tevoren dat de Nederlandse staat een belang in Air France KLM zou nemen. Elon Musk zit weer in de penarie vanwege een tweet. En de PvdA wil iets doen tegen bedrijven die eigen aandelen kopen. Zomaar het beursnieuws van vandaag. Nou, stel je vragen over deze verhalen en andere do's en don'ts op de beurs. Over voorkennis bijvoorbeeld, want daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Heb je vragen, stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Je mag me mailen, Ask Me at bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Bij mij Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie ABN AMRO. En ik heb Errol Keijner, adjunct directeur van de VEB hier bij me. En ook in de studio Christiane Waterman. En zij is studentenjournalistiek en die loopt vandaag een dagje met me mee. Nou, hoe ging het eerste half uur? Is er iets opgevallen wat je denkt, nou, daar wil ik nog even iets over vragen?
Ja, eigenlijk wel. Over de politiek, over de PvdA. Mm-hmm. Vraag ik me eigenlijk af in hoeverre het überhaupt mogelijk is dat er een beperking wordt opgelegd voor het inkopen van je eigen aandelen.
Ja, hoe zou de politiek dat kunnen doen?
Ja, ik denk gewoon door wetgeving te implementeren. Ja. Maar dat zou een zelfmoordmissie zijn voor Nederland. Waar je toch probeert ook serieus in de wereld mee te draaien. Dus ik denk dat het volstrekt kansloos is. Maar theoretisch kan het via wetgeving.
Via wetgeving, ja. Maar dat je ziet dat in Amerika, je zei het net ook, begint het ook al. De democraten in Amerika zijn ermee bezig, onder leiding van Bernie Sanders, om dit ook naar voren te brengen. Dan wil je des
geval wel. Dat zijn voornamelijk verkiezingsbeloften.
Verkiezingsbeloften zijn dat. Ja. Denk je dat dit ook een verkiezingsstunt is van de PvdA? Met de, ja, nu komen we niet de belangrijkste, maar we hebben wel de zo meteen ooit weer de provinciale verkiezingen. Hebben we zo meteen een keer dat mee te maken heeft?
Ik werk bij een bank, dus...
Ja, geloof het, ja.
Ik ben nu ook politiek, en wijselijk mijn mond.
Okay, precies, heel verstandig. Joop, goedemorgen.
Goedemorgen. Als de Nederlandse staat nou denkt van... ja, misschien gaat het toch niet zo best met die vliegindustrie... laat het maar weer verkopen. Dan mag dat dus. Maar als ze nou weten dat het niet goed gaat dit jaar... mogen ze dan ook verkopen?
Ja.
Nee, als je een positie hebt waar je informatie hebt die niet algemeen in de markt bekend is, en zeker als staat en een groot aandeelhouder, dan mag je er niet zomaar de markt opgooien. Dat is gewoon handelen met voorkennis, dat mag gewoon niet.
Ja, oké. Het is volgens mij hartstikke helder. Ralf, je bent ook hoofdbeleggingsstrategie bij een bank. Je steekt geld in bedrijven waar je advies over geeft.
Nee, niet. Juist niet.
Juist niet.
Ik dacht dat je een woordschapje maakte. Nee, juist niet.
Oké. Dat is ook meer een vraag. Jij steekt dus geen geld in bedrijven. Nee, dat is duidelijk. Het was gezellig. Ik sta als een vraag hier, moet ik even duidelijk zetten. Maar dan is er even mee naar de quote van Henk Nijboer van de PvdA.
Ja, je ziet dat het een ontwikkeling is al langer gaande. Hè, dat het Rijnlandse model waarin alle belangen, de maatschappelijke, de belangen van de werknemers, de belangen van de aandeelhouders worden gewogen, dat het steeds verder naar het Angelsaksische model opschuift, waar alleen het aandeelhoudersbelang leidend is. En daar is zo'n aandeleninkoopprogramma ook echt een illustratie van.
Ja, het Rijnlandse model klinkt inderdaad een stuk sympathieker.
Nou, het Rijnlandse model houdt meer rekening met verschillende stakeholders. Dus vanuit die optiek is dat goed. Nogmaals, als je kijkt, en ik denk dat we daar met z'n allen naartoe moeten wereldwijd. En dan kom ik weer op die Sustainable Development Goals van de VN. Dan, als we ons daar allemaal aan gaan houden, en dat is mede, dat hebben we met de wereld allemaal een beetje afgesproken, dan gaan we in die richting op. Ik vind het iets te gechargeerd te zeggen, omdat dat aandelen inkoop Angelsaksisch is en dat het daarmee per definitie slecht is. Je moet er een goede afweging maken van, ik moet al mijn stakeholders tevreden houden. Als je dan alsnog geld over hebt waarvan je denkt dat je zelf niet een goede return kan halen op een investering, dan is daar niks mis mee om dat uit te keren aan aandeelhouders die dat elders kunnen investeren.
Ja, okay. Ik denk dat meneer Nijboer misschien in de jaren 90 een punt zou kunnen hebben gehad. Toen schreeuwde iedereen aandeelhouderswaarde en de rest is bijzaak. Daar is nu echt geen sprake meer van, zeker in Europa. Waar we toch op een hele genuanceerde manier allerlei belangen met elkaar afwegen. En natuurlijk als vertegenwoordiger van beleggers vind ik dat de belangen van beleggers natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ook wij begrijpen dat andere belangen moeten worden meegewogen. En dat gebeurt in Europa ook.
Ja. Je ziet bijvoorbeeld dingen als duurzaamheid, of onderwerpen als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wordt het steeds belangrijker voor beleggers?
Het wordt op twee manieren belangrijk. Eerst het morele aspect, we willen de aarde redden en dergelijke. Maar al zou je dat niet vinden, ook beleggers zullen pijn gaan lijden in economische zin als een bedrijf de omgeving gaat verwoesten. Want dan krijg je allerlei schadeclaims en gaan ze maar door. Dus ook puur vanuit economisch oogpunt gezien, op de lange termijn, het is in het belang van beleggers dat de onderneming op de lange termijn duurzaam onderneemt en ook duurzaam duurzaam economische winsten gaat maken.
Ja, en daarmee dus uiteindelijk, als je al je stakeholders behartigt, blijkt gewoon uit allerlei studies dat je het dan beter doet.
Dan alleen maar,
alleen maar je aandeelhoudersbelangen.
Ik heb een WhatsApp hier. Is het geen noodzaak om in economische opleidingen ook het vak ethiek te geven? Niet om mensen politiek te indoctrineren, maar zo simpelweg kennis te laten maken met de wetenschappelijke fundamenten van het thema ethiek en de evolutie hiervan door de geschiedenis heen. Is dat volgens jullie een goed idee en gebeurt het al?
Ik weet niet of het gebeurt, maar ik betwijfel of iemand die niet ethisch is of een cursus ethiek, dat er een crimineel ineens een heilige van gaat maken. Dus ik weet niet of een cursus aan zich helpt. Dat
nee, maar als extra vak op economische opleiding.
Het wordt al gedaan.
Ja, het wordt al gedaan.
CFA, Financial Analysis. Mm-hmm. Chartered Financial Analysis. Dat is een heel groot onderdeel ethiek. En dan gaat het over voorkennis. Dan gaat het over dat je bepaalde klanten, dat je die allemaal gelijk moet behandelen. Dat telt heel. Dat zijn drie jaren. Eerste jaar is ethiek super zwaar. Tweede jaar iets minder, dus, maar het zit er heel dik in.
Ja, nou, volgende vraag. Is de beurs niet gewoon een veredelde gokindustrie? De aandelenwaarde is immers alleen maar de waan van de dag. Veel beursgenoteerde bedrijven hebben niet eens de waarde die de beurs aangeeft. Je ziet immers vaak dat de koers zelf oploopt na slecht nieuws van het bedrijf. Uiteindelijk, als er een diepe recessie komt en de banken en of roze brillen van pensioenbeleggers weer eens in het nauw komen, moeten uiteindelijk de burger en de fiscus weer financieel bloeden. Ja.
Ja, ik ben het daar niet mee eens. Maar misschien is dat ook weer geen verrassend antwoord. Nee. Je hoort heel veel mensen, ja, het is gokken. Het grappige is, als je naar het casino gaat, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. En ik kan niet voorspellen wanneer de volgende recessie is, maar je kan met beleg doe je wel bepaalde aannames op bepaalde statistieken en gegevens. Dus daarmee kan je het nog steeds niet volledig voorspellen, maar het is wel dat je een bepaalde visie hebt en het ook voor een deel kan uitrekenen. Dus ik vind dat altijd een lastige vergelijking. Die wordt heel veel gemaakt. Ik wil hem elke keer uitleggen, maar ja, ik vind het iets te ver gezocht.
Nou, je kunt het zelfs veel harder stellen. Als je een miljard keer naar een casino gaat, een groep mensen, dan weet je onderaan de streep dat je geld zult hebben verloren. Ja? Als je een miljard keer zult hebben belegd over een groot aantal jaren, weet je onderaan de streep dat je geld zult hebben verdiend. Dus het is misschien allebei met risico. Een stuk gokelement zit erin. Maar onderaan de streep, als je verstandig doet en gespreid over een langere periode, is beleggen lucratief en is casinobezoek niet lucratief.
Ja, dat is glashelder, meneer Keijnen. Ik zal daar niet tegen in durven te gaan meer. We gaan naar de volgende item. Elon Musk, die maakt er een sport van om de beursregels met voeten te treden. De aanleiding van was deze tweet weer. Tesla heeft in 2011 0 auto's gemaakt, maar zal in 2019 rond de 500.000 maken. Ja, dat heeft weer controverse opgeleverd. Waarom, Errol?
Ja, hij bedoelde wellicht wat anders, maar hij zet de markt ermee op een verkeerd been, want Tesla gaat niet 500.000 auto's maken in dit jaar, maar zullen het eind van het jaar op wekelijkse basis, als je het weer een jaar doorrekent, wellicht op dat aantal komen. Hij spreekt zichzelf daarmee tegen, want eerder hadden ze aangegeven, ik meen niet van 400.000, maar de markt dacht, hey, wellicht gaat het een stuk beter met de productie dan we eerder hadden aangenomen, en daarmee misleid je de markt, en dat mag niet.
Ja, dus het is gewoon misleiding, het is beïnvloeding van de markt.
Niet beïnvloeding, maar wat essentieel is als het gaat dat je bedrijfsgevoelige informatie hebt of koersgevoelige informatie, dat het via officiële kanalen en dat iedereen de informatie gelijktijdig tot zich kan nemen. En bij Twitter is het zo dat, ja, nou, hij doet het alleen op Twitter. Als hij het op Twitter had gedaan en was tegelijkertijd een persbericht uitgegaan van Tesla, dan was er niks aan de hand geweest. Maar hij kan niet. Want nou ben je verplicht om Elon Musk te gaan volgen, wil je alle koersgevoelige informatie van Tesla weten. En dat kan niet.
Maar het bleek dus ook fout te zijn. Hè? Het bleek niet juist omschreven te zijn. Het was niet 500.000. Een jaar later zou dat gaan zijn. Dus gewoon misleiding. En ook inderdaad, Twitter is niet het medium om zoiets naar de hele beleggerswereld te communiceren.
Maar iedereen kan toch Twitter volgen?
Zou kunnen. Maar een persbericht is de geëigende methode.
Ja, maar ik bedoel, als we deze tijd kijken, politici, de president van Amerika voert zijn hele politiek via Twitter.
Het mag ook, ja. Okay, maar
we zijn in een nieuwe tijd. Come on, jullie moeten toch meegaan met de tijd.
Ja, dus, maar daarom is Twitter niet uitgesloten. Mm-hmm. Alleen je moet wel het breed, zo breed mogelijk communiceren. En dat het kan niet eenzijdig alleen via één nieuwsbron gaan. Ja. Zo werkt het niet.
Oké, dus je moet dan. Ja,
er zijn gewoon regels voor en daar moet hij zich aan houden.
En dat moet kloppen, dat is het allerbelangrijkste.
Ja, nee, dat moet kloppen, dat begrijp ik. Maar over ik vind het heel raar over het. Ik bedoel, als de hele wereld heeft Twitter, iedereen kan Twitter ontvangen, alle nieuwsagencies zitten op Twitter. Dus als Elon Musk zoiets twittert, kan de dingen kan hij direct overnemen. Alle grote persbureaus kunnen dat meteen overnemen. Zeggen, nou, Elon heeft dat getweet en dan gaat hij de wereld
maar
in.
Maar wat gebeurt er nu? En dat gaat dus, dat is dan, als je het een beetje over voorkennis is, wat is voorkennis? Dat jij iets eerder weet dan de rest. Dus als jij toevallig net het berichtje op Twitter eerder binnenkrijgt dan voordat de grote nieuwsagencies het breed uit kunnen verspreiden, ja, dan kan je dus, weet ik het, sneller handelen. Ja, maar, en dan kan je de koerswinst of een koersverlies beperken. Sorry. En dat is nu net hetgeen waar het om draait.
Ik ga dit niet inzien, maar verder. laten we niet te lang hierover doorgaan. Goedemorgen, Jürgen. Er wordt veel geklaagd door aandeelhouders over shorters. Zij zouden zorgen dat de koers naar beneden gaat, zonder dat het slecht gaat met het bedrijf. Is het überhaupt mogelijk? Wat zijn shorters?
Zijn partijen die aandelen verkopen die ze niet zelf in bezit hebben. En daarmee druk je in feite de prijs tijdelijk.
Oké.
En dat mag, in de meeste situaties.
Dat mag dan wel weer. Dan hoef je niet.
Dat mag. Ze moeten aandelen inlenen. Dus er zijn bepaalde regeltjes voor. En in extreme situaties kan het worden verboden. En ik weet dat heel veel beleggers, met name heel veel kleine beleggers, daar wel grote problemen mee hebben.
Okay. Ik weet niet of het de prijs drukt. Wat het in ieder geval voor zorgt, als je short gaat, anticipeer je op een daling. Terwijl normaliter, als je gewoon een aandeel koopt, dan heb je het en dan maak je winst als het stijgt.
Ja.
Maar
short is dat je zegt van oké, ik wil over een bepaalde periode wil ik die aandelen kopen en dan spreek je een bepaalde prijs. Hoe gaat het dus verder?
Nee, ja, gewoon.
Bewijs het even uit.
Goed. Ja. Pensioenfondsen hebben, noem ze een fonds. Noem ze een bedrijf in Nederland.
ASML.
Nou, neem ASML. ABP heeft ASML in zijn portefeuille. Dat hebben ze beleggen ze voor jarenlang. Daar zitten ze dus long in, heet dat. Nou, daar doen ze niks mee. Daar gaan ze niet in handelen. Nou zijn er partijen die zeg maar short willen gaan. Dus erop willen anticiperen dat de koers van ASML naar beneden gaat. Dan leent eigenlijk het pensioenfonds tegen een premie leent dat aandeel uit. Daar krijgen ze een premie voor. En dan kopen ze dat op een later moment terug. En dan de belegger denkt dat dat tegen een lagere koers is. En dan maakt hij eigenlijk daar koerswinst op.
Ja.
Wat ervoor zorgt als mensen short gaan, dat verbetert de liquiditeit in de markt. En dat is essentieel. Mensen hebben er vanuit, als ze dat horen, ja, dat is gemeen, dat mag niet, onderbuikgevoel. Maar uiteindelijk zorgt het voor een betere liquiditeit in de markt. Want je krijgt veel meer mensen die vraag en aanbod zeg maar zo in die markt zitten, in die handel van het aandeel ASML. En hoe beter de liquiditeit, hoe beter financiële markten werken. Dus vanuit eigenlijk.
Maar mijn gevoel zijn dat het ook voor heel veel onrust zorg kan zorgen.
Of omgekeerd, het kan nog regulerend werken. Want vaak hebben shortsellers, lang niet altijd, maar vaak hebben shortsellers wel een punt dat ze onheil ruiken en zien. En daarmee ook het risico durven te nemen door eigenlijk dingen te verkopen die ze nog niet echt definitief in bezit hebben. Dat drukt de koers wel terdege. Maar als ze het mis hebben, gebeurt het omgekeerde. Dan moeten ze die aandelen terugkopen tegen een hogere koers. Ja, en dan heb je de pop
uit
het dansen.
Dan heb je ook hoofdpijn.
Ik weet dat heel veel, met name kleinere beleggers, een probleem hebben met shortselling. In het algemeen ondersteun ik wat de andere gast zegt van het is goed voor de liquiditeit van de markt en de prijsbepaling.
Oké. Okay. We gaan zo meteen naar het laatste kwartier. Christian, heb jij nog iets voordat we het laatste kwartier gaan?
In principe wel. Ik vraag me af hoeveel dat nu gebeurt. Dat short gaan.
Dat short gaan, nou, dat vind ik een mooie. Hoe vaak gebeurt dat nou? En hoe belangrijk is het? Dus hoe liquide is de markt dan? We gaan het zo bespreken. We gaan eerst even naar een korte break. Heb jij nog vragen? Bel even naar de studio. 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over beursetiketten. En je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Of je mag me even bellen. 020-468-4x0. Bij mij Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie ABN AMRO. En Errol Keijner, adjunct-directeur VEB. En ik heb vandaag ook een stagiaire die een dagje meeloopt. En dat is Christiane Waterman. Die heeft net een vraag gesteld, die gaan we zo beantwoorden. Maar ga eerst even naar Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, hoe is het met jouw aandelenpakketten? Gaan die lekker?
Ik durf het niet. Ik heb het er in dit programma, het programma dat ik presenteer, iedere dag over. Een beleggerspanel, iedere dag mensen die een blik op de beurs werpen. Maar zelf ben ik nog niet overtuigd. Ik heb gisteren wel begrepen dat je het beste iedere maand gewoon een vast bedrag kunt inleggen. In plaats van iedere dag kijken hoe de koers beweegt. En
dat je gewoon dan één bedrag elke maand gewoon zet, dat gaan we erin doen. Ja. Oké. Okay. Maar even een vraag, nu je er toch bent. Thomas maakt een van de belangrijkste zakenprogramma's hier bij BNR.
Ja, zeker.
Zou het ethisch verantwoord zijn als hij zou gaan beleggen?
Ja.
Maar dan kan dat ook de bedrijf waarin hij belegt een beetje naar voren.
Waarin dan eigenlijk? Dat wil ik nog wel weten.
Ja, maar beleggen is eigenlijk heel saai. We doen er heel gewichtig over, maar het is heel saai. Je moet gewoon de tijd zijn werk laten doen. En dan krijg je een hoger rendement dan je spaarrekening.
Ja, maar je praat net over beïnvloeding van de markt. Ik bedoel, als er één plaats is waar je het zou kunnen doen. Dat is zo. Hoe kijk jij er zelf tegenaan, Thomas?
Nou, ik snap het wel. Maar goed, deze discussie geldt natuurlijk voor op alle mogelijke fronten. Ja. Het gaat over of je mag beleggen of niet. Volgens mij is er een code voor de medewerkers van dit bedrijf dat het niet mag. Maar ik ben freelancer. Geldt misschien toch weer iets anders voor. Je hebt het natuurlijk ook over lidmaatschappen van politieke partijen. Ja of nee? Ja. Stel je voor dat je op een lijst staat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Kun je dan nog werken? In welke functies? Geldt ook voor wat je doet op de beurs of niet?
Ja, maar dan is voorkennis dus wel iets anders. Kijk, dan ben je journalist en je bent op de radio. Dat betekent niet dat je nieuwe informatie hebt. Over het algemeen zijn de mensen die dicht bij een bedrijf zitten, die dicht bij het management van een bedrijf zitten, die hebben toegang over het algemeen tot koersgevoelige informatie.
Maar je
informatie.
Kan als journalist met fake news, kan je als journalist wel dingen in de markt gooien.
Ja, maar dat is iets anders dan met voorkennis handelen. Dan ben je de markt aan het manipuleren. Ja.
Maar het kan ook zo zijn dat ik bijvoorbeeld heb belegd in TomTom en dat er slecht nieuws is over TomTom en dat iemand tegen mij zegt, goh, laten we het over TomTom hebben, en dat ik zeg, nou, laten we dat deze keer even niet doen.
Dat ik mijn aandelen verkocht heb.
Dat kan toch? Dat zou kunnen.
Laten we over jouw programma even.
Oh ja, toch, daar was ik ook weer voor. Ja. Sorry. Ja. Nou, we gaan het ook over geld hebben, hoor. Met Henny Verbeek-Kusters, dat is het hoofd van de Nederlandse Financial Intelligence Unit. Iemand die strijdt tegen witwas, tegen terrorismefinanciering. Okay. Ik ben benieuwd wat haar middelen zijn die zij kan inzetten, want ze krijgt 100, misschien wel 1000 meldingen per dag over zaken die ze in de gaten moeten houden. Nou, kijk maar hoe de markt en de politiek ook wakker is geworden na de schikking van ING. Dus daar gaan we over praten. Ook de gast, en dat is economie op een andere schaal, is een schaapsherder en de regisseur die daar een film, een documentaire over heeft gemaakt, veel lovende recensies ontvangen. Het is namelijk steeds moeilijker. Mensen vinden het allemaal fantastisch om te zien, hè, hoe zo'n kut in bedwang gehouden wordt, maar ondertussen probeer er maar eens geld mee te verdienen. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. En we gaan in het actuele panel praten over Intertoys met een bedrijvendokter, een retaildeskundige en een curator. Nou, die hebben denk ik alle drie wel verschillende input over hoe en of dat überhaupt wel verder moet.
Nou, ik heb afgelopen weekend 4 uur in de rij gestaan om bewaardebonnen in te leveren. Maar die waren nog van 6 jaar geleden.
Dus, succes daarmee. Ben je nog beter gaan beleggen volgens mij.
Ja, precies, ja. Is beter. Vanaf 12 uur BNR zaken doen met onze eigen Thomas Bazel. Je had de vraag gesteld voor de break, Christiane. Ja, en de heren begonnen een beetje onrustig te heen en weer te lopen toen die vraag stelde. Het komt er kort op weer. Hoe vaak gebeurt het short eigenlijk in de markt?
Nou, het gebeurt nu gewoon ook zeg maar met producten die gemaakt worden, ETF's, dus dat je een onderliggende index volgt, kan je dat veel makkelijker dan dat vroeger ging. Maar als je de vraag van hoe groot die markt precies is, dus in getallen en in miljarden, dat weet ik niet.
Ja, als je kijkt, de gemiddeld bedrijf, Fugro of Unilever of Shell, je praat bij een bedrijf waar geen onheil dreigt over een heel beperkt deel, een paar procent op zijn hoogst van het aantal aandelen wat uitstaat op zijn hoogst. Maar een bedrijf in de misère waar heel veel twijfel over is, kun je soms meer dan 10% van het aantal uitstaande aandelen hebben, wat ook geshort wordt tegelijkertijd. Het is vaak een indicatie voor anderen weer om naar te kijken, hey, in hoeverre is dit een bedrijf wat op instorten staat?
Okay. Ja, want jullie zeggen ook dat het heel belangrijk is voor liquidatie in
liquiditeit in de markt.
Maar in hoeverre heeft dat dan echt resultaten, zeg maar? In hoeverre heeft dat echt invloed op de markt als het maar zo'n klein percentage is?
Ja, als je bijvoorbeeld zegt, als niemand verkoopt, op een gegeven moment heb je iemand die 2% van de aandelen in de markt durft te leggen, waar ik wil die verkopen, terwijl die voorlopig eventjes leent tijdelijk. Dat drukt de prijs wel. Het heeft geen impact als het dus heel beperkt is. Maar juist bij bedrijven waar wellicht iets aan de hand zou kunnen gaan zijn, dan praat je over meer dan 1 of 2%. En dan heeft wel te degen impact. Belangrijk daarbij is dat het helpt om een goede prijsvorming te krijgen. Dat is een van de belangrijke dingen waarom wij ook als VEB er veel minder problemen mee hebben dan veel andere beleggers.
Ja, zeg maar om de liquiditeit uit te leggen. Stel, je hebt een heel klein bedrijfje wat aan de beurs zit. Niet zo heel veel aandelen. Ja, als dan iemand heeft zich, stel er zijn maar 10.000 aandelen. En er is één iemand die heeft 250 aandelen. Procentueel is dat best veel. En die wil in één keer van zijn 250 aandelen af. Ja, dan is het moeilijk dat in één keer zeg maar matcht met een iemand aan de andere kant. Terwijl als je heel veel liquiditeit, dus als je heel veel mensen hebt die continu handelen omdat ze aandelen aanbieden, willen of vanaf willen, dan heb je dus betere liquiditeit.
Betere liquiditeit.
Ja, duidelijk.
Dus, duidelijk. Kijk, zie, daar heb ik deze mannen voor je uitgenodigd. Die weten het tenminste. Joost, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, wat was jouw vraag, Joost?
Nou, een beetje teruggrijpend toch al eerder gezegd werd. De PvdA die vindt dan, of die zegt, dat we zouden een verbod moeten gaan komen op het teruginkopen van de aandelen. We hebben het ook al gehad over fake news, stemmingmakerij. In hoeverre vinden de heren bij jou aan tafel dat met misschien een cursus voor de politici, hun eigen woorden zo van ja, die zou voorkomen belachelijk maken in de wereld als je het doet. Misschien moeten de politici dan een cursus gaan volgen of zo, om dit soort dingen, deze stemmingmakerij een beetje te voorkomen. Ik was wel benieuwd.
Ja, ik kijk even naar jou, Errol.
Ik weet niet in hoeverre dit alleen maar stemmingmakerij is. Ik denk dat de PvdA best wel weet dat de kans op slagen van dit idee heel beperkt is. Ik weet niet of alles wat ze roepen zomaar stemmingmakerij is. En dat het daardoor zou kunnen worden opgelost met een cursus. Als het echt stemmingmakerij is, helpt een cursus ook niet. Want dan ga je bewust de markt iets, of de kiezers iets voorspiegelen waarvan jij stiekem weet dat het niet klopt. Maar het trekt stemmers. En daar gaat het misschien op de korte termijn van om.
Ja, over beïnvloeding gesproken. Als je kijkt naar de Jeff Bezos, de man van Amazon. Is ook eigenaar van de Washington Post. Die bepaalt een beetje ook wat er in de krant neerkomt.
Dit is nou weer zo'n...
Nou, hij kan invloed uitoefenen op wat er
hij
is.
Hij kan, maar dat is dus zeg maar... Dat zie je bij al dat soort overnames van bedrijven die mediabedrijven overnemen. Mm-hmm. Dat bijna het eerste wat ze melden, is dat ze dat onafhankelijk laten. En wat ook net werd gezegd over... Ja, ik heb Tom, dus ik bespreek het niet. Als ik bijvoorbeeld hier in de studio ben en er wordt een bedrijf besproken waar ik een positie in heb, dan moet ik in de uitzending gewoon melden: mensen, ik heb hier een positie in. Dus dat mensen voor zichzelf kunnen bepalen of ik
daar invloed belang bij heb of niet. Ja.
En dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld kijkt naar... ik lees dan The Economist, maar daar staat altijd bij als ze over bepaalde nieuwsitems iets zeggen, en dat gaat over hun holding company, dan zeggen ze: oké, weet dat wij eigendom zijn van. Dus als je een goede disclosure en disclaimers eronder plakt, dan bij groene journalistiek melden die dat gewoon.
Dus we hebben geen enkele enkel bedrijf benoemd vandaag waar jij in belang in hebt.
Nou, we hebben nog heel weinig bedrijven.
Oké, Christiane, de laatste vraag.
Voor mij is het eigenlijk verder wel duidelijk.
Het is wel duidelijk, oké, is goed. Als het voor jou duidelijk is, dan dingen. Nog een laatste hier, studie aangeven. Als de heren in de studio aangeven dat er meestal wel wat overblijft aan het einde van de streep, hoe kan het dan dat de beurs soms 30 punten zakt?
30 punten op wat? 30 punten op 10.000 is natuurlijk heel gering. Ja, het is een stuk stemming en emotie zit erin. En soms heb je gewoon heel veel beleggers die tegelijkertijd af willen van hun aandelen. Ja, dat is gewoon de markt. Er zit een stuk stemming, een stuk emotie zit erin. Op de lange termijn zijn dat soort uitslagen niet relevant.
Ja, 30 neem ik aan, 30 punten op de AIX, dan is het wel redelijk veel. Maar ja, uiteindelijk de beurs gaat over verwachtingen van toekomstige kaststromen, heel gechargeerd gezegd, van winsten van bedrijven. Dus als het economisch slechter gaat en de liquiditeit neemt af, denk aan de verkrappende Fed, wat we in het laatste kwartaal vorig jaar hebben gezien. Ja, dan gaan beleggers op de verkoopknop drukken. Okay.
Nou, heren, ik moet het afsluiten. En dame, het was een fijn uur. Ik heb weer heel wat te weten gekomen. Marcus hangt nog aan de lijn. En Nijboer maakt een valide argument, wordt onterecht belachelijk gemaakt. We hebben volgens mij meneer Nijboer geen moment belachelijk gemaakt hier in de studio, Marcus. Als je vanaf het begin had geluisterd, hebben we juist gezegd dat hij vanuit zijn standpunt waarschijnlijk wel een bepaalde visie heeft waarom hij dat zegt, maar dat het in de markt niet zal lukken met zo'n voorstel. Dat hebben we gezegd. Was dat het? Ja, dat was het. Ik wil jullie bedanken voor jullie antwoord. Ik wil mijn gasten bedanken voor hun vragen. Ik sprak met Ralf Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO, en met Errol Keijner, adjunct directeur VE. En natuurlijk ook Christiane Waterman, die hier vandaag was als stagiaire. Eén dagje stage.
Leuk, goeie
meeloopstudent. Meeloopstudent journalistiek was het vandaag. Nou, onze social media website in de gaten, Twitter, BNR, onze Facebookpagina en bnr.nl. En blijf vandaag vragen, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas Vassel. Ik ben er morgen weer, maar ga even het feit vieren dat ik vandaag precies 25 jaar vader ben. Want dat is het eerste echt mooie product waar ik zelf een aandeel in had.